Geliefde gemeente, het woord voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit de Handelingen der Apostelen. Hoofdstuk 2, het vierde vers, het eerste gedeelte. Handelingen 2, vers 4a, daar spreekt het woord van de Heere aldus. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. Tot zover. Letten wij op Pinksterfeest, feest van de vervulling. Wij mogen eigenlijk elkaar wel feliciteren daarmee dat die trouwe God en Vader en de Heer Jezus Christus zijn geest, de Heilige Geest, met de Vader en de Zoon van eeuwigheid tot eeuwigheid God, uitgaande van de Vader en de Zoon, dat Hij gekomen is. Buiten Hem is alles dood, al is er nog zoveel lawaai. Zonder Hem is er geen waarachtige blijdschap. Geen hoop, geen perspectief. Uw lentewind zong de merode langs dorre hagen en alle twijgen botten uit. En in de zoele zonnedagen zijn zij van vogelen liederen luid. Zo is het geestelijk ook. Daarom hebben wij zo vaak ook gezongen. Och, schonk Hij mij de hulp van uw geest, dat die mij op mijn paal ten leidsman strekken. Zo nodig hebben wij die Heilige Geest. Nou, het Pinksterfeest is een feest van vervulling. Bij Pascha werden de eerstelingen, ik heb het nu even over de historische betekenis van het Pinksterfeest voor Israël. Bij het Paasfeest werden de eerstelingen voor het aangezicht van de Heer gebracht en bewogen in tabernakel en tempel. Je zou het Pinksterfeest het slot van een oogstfeest kunnen noemen. Want dan werd de volle oogst, de tarwe oogst, werd binnengebracht. Dan ging het ook niet alleen om aren, maar dan mocht er ook brood gebracht worden voor het aangezicht van de Heere. En dat niet alleen, maar in tegenstelling tot het paasfeest, daar moest per se ongezuurd brood, ongezuurde koeken gebruikt worden. Maar met het Pinksterfeest mochten ook gezuurde koeken en broden voor het aangezicht van de Heere gebracht worden. Ik weet wel, de Heere is uiteraard niet aan bepaalde feesten gebonden en was daar ook niet aan gebonden. Toch zien wij een schoon verband en een duidelijke lijn in Paas, Pinkster en Loofhuttenfeest. En ik denk dat wij dat ook terecht mogen zien, hoe de Heere wat schaduw was tot klaarheid heeft gebracht in het koninkrijk van de Zoon van zijn eeuwige liefde. Zojuist dacht ik, ja, weet je wat opmerkelijk is? Dat Pinksterfeest, die gave van de Heilige Geest, dat die, als we dat allemaal lezen of horen lezen uit Handelingen 2, dat ergens heen wijst. Ik bedoel, die discipelen en dat gezelschap waar in hoofdstuk 1 van sprake was, Handelingen 1, was er 120 mensen die bij elkaar waren. Dat waren mensen die de Heilige Geest hadden ontvangen. Op een bepaalde wijze. De Heer Jezus, die had ook op ze geblazen en gezegd: ontvang de Heilige Geest. Maar dat ze beleden hebben dat Jezus is de Christus. Dat ze bij hem geschuild hebben. Dat zoveel andere mensen, die door de Heer Jezus geholpen werden, die de schuld werd vergeven, die hebben gezongen: uw krank heen kent en liefderijk geneest. Die van het verderf uw leven wil verschonen, met goedheid en barmhartigheid uw kronen, die in de nood uw redder is geweest. Dat was alles ook werk van de Heilige Geest. En dat Petrus namens en mede met de anderen, je zou zeggen als de tolk van de anderen, heeft mogen zeggen: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Daarvan zegt Jezus ook: vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. En dat heeft de Vader gedaan door de Heilige Geest. Je kunt dus wel stellen dat alles wat je in de evangeliën vindt, in de ontferming over mensen, in het redden van mensen, in het zoeken en klagen van mensen, in het blijde zijn van mensen, dat je daar overal in terugvindt, het werk van de Heilige Geest. En daarom dacht ik zojuist, wat is dat Pinksterfeest toch ook sterk gericht op de uitbreiding van het Koninkrijk van God. Niet alleen in verband dus met het persoonlijk leven, waarin wij alle de Heilige Geest nodig hebben, omdat Hij ons wederbaart en het geloof werkt in de harten. Maar wat is er bij dat Pinksterfeest toch ook sterk sprake van die doorbraak naar buiten. Voor de apostelen in zonderheid. Dat de deuren als het ware opengaan en de ramen. En dat zij mogen verkondigen de ene naam waar het boek Handelingen vol van is, de naam die onder de hemel gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. En dat die Heilige Geest ze als het ware inspireert en aanhort, zodat de angst, de vrees, de benauwdheid, de onvrijmoedigheid en de onkunde zelfs, want die Heilige Geest maakt indachtig, dat die allemaal moeten wijken. En dat bange mensen die op de vlucht sloegen toen hun meester gevangen werd genomen, dat bange mensen blijmoedig naar buiten treden en gaan spreken van de grote werken van God. Dat Pinksterfeest kunnen wij niet herhalen. Nee, het is er en het ene ogenblik zie je het sterker werkzaam dan het andere ogenblik. Wij kunnen en wij behoeven het niet te maken. Maar wij geloven wel met de Heidelberger Catechismus dat Hij ook mij gegeven is. Daar gaat het om. Mij troost, mij leidt en eeuwig bij mij zal blijven. Dat Pinksterfeest, feest van de volheid, van de vervulling. We hebben een klein stukje horen lezen uit het boek Richteren, expres. Daar is een man, hij is erg bang, Gideon. de zoon van Joas. En deze Gideon leeft in een benauwde tijd. De Midianieten, de Amalekieten en nog andere nomade stammen maken het Israël heel moeilijk. Ze komen als de springhanen over Israël en over het vruchtbare land. En net als de tijd daar is dat ze wat kunnen gaan oogsten en dorsten, dan komen die vijanden en die pakken alles weg. Ze roven alles mee. Het koren, het jonge vee en misschien nog wel, als ze kans krijgen, mensen ook. Een heel benauwde tijd. Dat was niet voor niks. Want er staat dat zij de Heere verlieten. En dat zij andere goden dienden. En dat zij gingen naar hun eigen hart. En immers is het zo waar. Zo mijn kinderen mijn zuivere wet verlaten, zo het richtsnoer van mijn rechte regeling niet kan baten, zo zal ik ze bezoeken met de roede en de bittere tegenwind. In die tijd leefde die Gideon. Als hij stilletjes bezig is bij de wijnpersbak om wat koren te dorsen, of tarwe te dorsen. Misschien ook wel, zo tegen Pinkster. En hij is bang en daarom doet hij het op een plaatsje waar hij kan schuilen. Om nog iets van de oogst te redden. Want de zwermen vijanden zijn al op komst. En dan opeens is er iemand bij hem. En die zegt: je bent gezegend. God is met je. Strijdbare held. En opeens wordt het Gideon alles wat te veel. Och, zegt hij. Als de Heere met ons was, dan zou het wel anders zijn. En dan vertelt hij wat er zo allemaal aan de hand is. Dat ze een beroofd volk zijn. Een bang volk. Dat zij wel geen raad weten. Waar zijn de wonderen? Waar onze vaderen ons van vertelden, meneer. Waar zijn die? We merken er niets van. Het is alsof God voorgoed ons in de steek gelaten heeft. Maar dan gaat, later ontdekt Gideon dat het een engel is, laten wij het gelijk maar zeggen, die engel die gaat verder. En die vertelt over verlossing. Ondanks dat, hij zal verlossen. Ondanks de schuld, de zonde, hij zal verlossen. Dat is altijd weer dat merkwaardige, dat hoopvolle. Dat wij die niet kunnen en niet mogen hopen op mensen. Dat mensen nog eens een keer hun verstand gaan gebruiken. Want dat doen we niet. We doen het wel, maar op een verkeerde manier. Dat mensen nog eens. Maar dat de Heere God, ondanks wat mensen doen, toch doorgaat. Om zijn woord te vervullen. En om verlossing te zenden. Dat is zo'n wonderbaar woord. Dat kan het hart zo troosten. Als we moedeloos neerzitten. Of bij onszelf. Of bij onze kinderen. Of waar in welke omstandigheden dan ook. Die onwankelbare trouw van de Heere God. Dat hij, wat uit zijn lippen ging, vast en onverbroken blijft. En dat hij zich door niets en niemand laat tegenhouden. Dat neemt onze schuld uiteraard niet weg. En onze dwaasheid. Maar voor degene die denken te wanhopen aan God, moet ik zeggen, nee, wanhoop liever dan aan jezelf, maar niet aan God, die de doden levend roept en de dingen die niet zijn, alsof ze waren. Nou, die Gideon, die krijgt dus de boodschap van de verlossing en dat de Heere door middel van hem Israël zal gaan verlossen. Het is een bange man, dat weten wij. Gideon hoeft niet een held te zijn van natuur. Hij hoeft geen onverschrokken mens te zijn. Als de engel zegt, in deze uw kracht, dan bedoelt hij daar eigenlijk mee wat Paulus ook ergens zegt. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Ik heb een vermaak in zwakheden, omdat Gods kracht daarin openbaar komt. Dus, als de engel zegt, ga dan heen in deze kracht, dan betekent dat, ga, hoe onmachtig je je ook voelt, ga, in mijn woord, in mijn kracht. Maar goed, even aanstippen, dan in vers 34, daar staat er, nadat hij dat bos heeft omgehakt, dat die afgodische haag waar ze hoererij en allerlei andere verkeerde dingen onder bedreven en dat Baalsbeeld hebben omgehakt, heeft hij 's nachts gedaan omdat hij bang was om het overdag te doen. Wie denkt er niet aan de discipelen die telkens met gesloten deuren zaten om de vrezen voor de Joden. Ze durfden niet zo goed naar buiten te treden. Maar als dat allemaal gebeurd is, en de vijanden, en de Amalekieten, en de kinderen van het oosten samen vergaderd waren in het dal van Jezreel, ja, wat moet er nou verder? Wat moet er nou verder? Ik zie een video niet vooral aan dat hij nu het initiatief gaat nemen en zeggen, kom, we gaan ten strijd. Nee. Toen toog de geest des Heren Gideon aan. Dat moet je eigenlijk zo lezen. Het was vanmorgen mooi weer. De meeste van ons hadden geen jas aan of mantel. Anderen weer wel. Maar zo'n jas, die heb je aangetrokken. Zo deed nu de Heilige Geest bij Gideon. Hij trok als het ware Gideon aan. Hij ging als het ware in hem. Hij kwam in hem. En opeens voelt Gideon alles anders. Op dat moment dat dat gebeurt, dat waren vaak momenten. Het was nog in die zin geen Pinksterfeest geweest, dat ze blijmoedig van dag tot dag daarheen gingen, in de mogendheden van de Heer. Trouwens, dan werden ze ook nog wel eens bang. Maar toch, in het Oude Testament zou je zeggen, is het zo incidenteel, zo persoonlijk, zo tijdelijk, hè, dat het ene moment, zou je zeggen, daar staat de vlag in top, en het andere ogenblik, dan hangt de vlag half stok. En het zijn van die speerpunten, als het ware. Net als bij Eldad en Medad, die opeens gingen profiteren in het leger, in de woestijn. En toen zeiden de mensen tegen Mozes, kan dat nou wel? Eldad en Medad, die zijn ook aan het profiteren. En dan zei Mozes, dat hele volk, dat ze allemaal profeten waren. Het waren van die bewegingen van de Heilige Geest. En dat zie je nou ook bij die Gideon. Straks, dan vraagt hij om een teken. En nog eens om een teken. Maar op dat moment, op die dag, of middag, of morgen, dat die Heilige Geest hem aantrekt als het ware. Gideon, met al zijn vormen, met al zijn oneffenheden, met al zijn angsten, met al zijn zorgen, met al zijn verdriet ook, vanwege de desolate situatie waarin het volk en hij zelf zich bevinden. Als die Heilige Geest hem aantrekt of waar, dan blaast hij met de bazuin. Ja, dat is een klein stukje van het Pinksterfeest. Hij blaast met de bazuin. Het is net alsof je de profeten hoort roepen, blaas de bazuin te Sion. Laat geen stilzwijgen bij u zijn. Verkondig zijn grote daden en zijn grote naam. Dat blazen van een bazuin, daar had je uiteraard wel lucht voor nodig. En niet zo weinig. Wind in het Hebreeuws en in het Grieks is er voor het woord, voor de wind, hetzelfde, voor de geest, hetzelfde woord als het woord wind gebruikt. Ook in het Grieks. In het Oude Testament, je hoort er een stukje van de wind in. Ruach. En dat betekent wind en geest. En in het Grieks wordt het ook aangeduid met eenzelfde woord vaak. Wind en geest. Pneuma. Geest. En nou, ja, denk nou zo. Die geest, die trekt Gideon aan. Hij komt in hem. Nou is er lucht. Nu is er letterlijk en figuurlijk wind. Nu zou je mogen zeggen van die psalm. Ik zal, nu ik mag ademhalen na zoveel bange tegenspoed op de bazuin blazen. Dat het volk het horen, dat het volk samenstromen van alle kanten. En hij blies met de bazuin. En de mensen horen het. En daar komen ze al aan. Achter hem aan. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze alle eendrachtig bijeen. De paaspinkstertijd is vol geworden. De 50ste dag. Ze zijn alle bijeen. Waar, dat weten we niet zeker. Sommigen zeggen het kan niet in een huis, maar het kan ergens in een flink huis. Wel, er gaan veel matte schapen in een hok. Kan ook een bijgebouwtje van de tempel zijn geweest. Dat kan ook heel goed, omdat we direct geconfronteerd worden met veel mensen straks, die er van alle kanten, als de bazuin geblazen wordt, tevoorschijn komen. Ze zijn bij elkaar. Maar ze missen wat. Hebben ze geen geloof? Ja, dat geloof is in hun harten. Hebben ze geen liefde? Dat blijkt uit de eendracht. Ze zijn samen bij elkaar. Is er geen hoop? Jawel. Dat blijkt, want ze zijn in Jeruzalem gebleven. Nou, daar hadden ze niet zulke beste herinneringen aan, wat daar gebeurd was. Maar ze hebben gehoopt op de vervulling van de belofte. Blijven jullie in Jeruzalem. Totdat je zult aangedaan zijn met kracht
uit de holte.
Wacht daar op de belofte van de Vader die ik u zenden zal. En toch, dat kun je nu ook, als het ware, beleven, dat je zegt, ja, ik weet het niet, ik zou zo graag iets willen zeggen en iets willen spreken, dat God goed is voor een slecht mens. Dat de Heer Jezus Christus de allerliefste is. Dat Hij de middelaar is, de zaligmaker, de borg. Om mijn hatelijk schepseltje te verlossen. En ik kan het niet. Ik weet het niet. Kijk, zo zou ik dit nu ook even willen benaderen. Ze zijn blij, ze bidden en smeken. Ze zijn eendrachtig bijeen. Het zijn kinderen van de Heere, wedergeboren tot een levende hoop. Maar verder. Gij zult mijn getuige zijn, had Jezus tot zijn discipelen gezegd. In Jeruzalem, Judea, Samaria en heel het omliggende land. Tot aan de einde der aarde. Hoe moet je dat doen? Wat dat betreft is het stil. En dan opeens plotseling komt het. Het komt zo verrast. Zoals de Heere, al wil ik dat niet op één lijn stellen, maar toch gelijk iets trachten te projecteren in ons leven. Zoals de Heere zo plotseling, zo opeens, het hart vervullen kan met een innerlijke blijdschap. En verheuging. Of met die stille, droeve weemoed naar God. Naar Hem, die alleen alles Heil volmaken kan. Zo even was je nog zo ongevoelig, zo geesteloos. En opeens is alles anders. Zo plotseling. Je kan niet zeggen, ik heb het verdiend. Of je kan ook niet zeggen, ik heb net zo lang op de deur gebonkt totdat die eindelijk open ging. Dat kan ook wel gebeuren. Maar het hoeft niet altijd. Dat je eerder denkt, als ik naar de kerk ga, dan zal ik wel horen. Weg. God zal me wel slaan. En in plaats daarvan een milde regen. Een blijdschap in God door onze Heer Jezus Christus. Wat is God toch? Een verrassende God. Dat hij dat doet. Haastig. Uit de hemel, want, ja, ik zei al, ga nou eens hier voor een fontein spelen, voor een waterfontein, voor een fontein van levend water, dat valt niet mee. Hoe moet je de krachtbron nou op gang brengen in jezelf? Nee, uit de hemel. Een geluid. Het centrum van dat geluid, de oorsprong van dat geluid, is in de hemel. Het is een geluid dat lijkt op een geweldige gedreven wind. Een wind die overal doorheen blaast. Adem van God, zou je zeggen. Herinnering aan de geest God zweefde op de water, levenwekkend, zuiverend, verkoelend en verkwikkend. Wind, opeens, daar lijkt het geluid op. Het is niet letterlijk een storm, maar het is een geluid als van. En tegelijk, het hele huis wordt vol. Daar heb je weer het woordje vol. Vers 1, vol. Het Pinksterfeest. Hier, het huis. Vol. Volheid is het kenmerk van het Pinksterfeest. Volheid is ook aanduiding van de geest. De zeven geesten, de heilige geest, die voor zijn troon zijn. En het hele huis waar ze zitten, wordt vol. Ik vind dat altijd, misschien vind je het een beetje kinderachtig. En toch, zo denk ik nou eenmaal. Daar kan ik ook niks aan doen. Maar dan zie ik iemand die bijvoorbeeld, die net, kopje thee aan het zetten is in de keuken. Een ander is weer met wat anders bezig. Een ander zit in de kelder, die moet even wat opzoeken. Een ander is met stoffertje en blik of met stofzuiger bezig. Ik weet wel, dat zullen ze wel niet gedaan hebben op dit moment. Maar er zullen wel bedrijvige matta's bij geweest zijn, een andere mens. Ja, je moet het je zo voorstellen. Want er staat het hele huis. Dat betekent, ja, in een huis. De een zit in dat hoekje en de ander in dat hoekje. De een zit op de tafel en de ander zit onder de tafel. Moeder is druk, vader is misschien weer met wat anders bezig, maar dat hele huis, dat vol wordt, dat duidt erop. Ik zal mijn geest uitstorten op oude vlees, op ouderen en jongen, op knechten en vrijen, op jongelingen en jonge dochters. En zij zullen profiteren. Dat hele huis, dat wil zeggen, dat die heilige geest, die gaat tot in alle hoeken en gaten om zondaren te bezoeken. Hij gaat dwars door alles heen. En hij pakt en neemt dat kleine kind dat daar zit te huilen op de grond of in de hoek. En die grote jongen die misschien een beetje onverschillig door het raam zit te kijken en heel ergens anders aan denkt. Hij komt met zijn onweerstaanbare kracht en volheid in het huis. Als een prediking, een heenwijzing. Zo zal de Heilige Geest niet maar even plaatselijk daarbij Ofra zal hij een Gideon aantrekken, zodat hij op de bazuin blaast. Maar hij zal uitgaan naar het welbehagen van de Vader en van de Zoon. En hij zal een schare bijeen vergaderen uit alle geslacht en taal. En hij zal zijn gemeente bouwen. En hij zal de verstrooide stenen bijeenrapen. En opeens zijn daar ook de verdeelde tongen als van vuur. Er is ook iets te zien. Ook iets te zien. Niet alleen te horen, maar ook te zien. Tongen. Vuur. Tongen. zich verdelende boven de hoofden van de apostelen. En, ja, dat zou goed kunnen op die andere mensen die erbij vergaderd waren. Sommigen denken alleen aan de apostel, omdat het ook wel gaat, zeker ook gaat om de bijzondere gaven van de Heilige Geest. De ambtelijke gaven. Maar goed, de Geest waait waarheen hij wil. Zo is het ook. En daarom moet je dat allen, maar wat er straks gezegd wordt, maar een beetje ruim zien. Het kan best zijn dat de tongen boven de hoofden van de apostelen geweest zijn en de vervulling met de Heilige Geest, het hele gezelschap van zo'n 120 personen, deelachtig zijn geworden. Het deelt de tong als een vuur. Een tong, dat is een stem, een geluid. De tong. Jacobus zegt, de tong is een onbedwingelijk kwaad. Met die tong, die gebruiken wij tenminste om ons te uiten. Om te kletsen, om te liegen, om te roddelen. Om onze eigen roem uit te bazuinen. Tong, daar is al zoveel mee gebeurd. Oh, Jacobus zegt, alles kunnen de mensen haast bedwingen. Ze kunnen met een klein roer, een heel groot schip, de koers gaan bepalen. Maar de toon, zegt hij, is een onbedwingelijk kwaad. Een wereld van ongerechtigheid. Vandaar dat je nou in de zaal opeens andere tongen ziet boven hun hoofden. Nieuwe tongen. Tongen die een taal symboliseren. Tongen die vrucht zullen zijn van de Heilige Geest, van de Heere God, maar het centrum niet van in mij ligt, in mijn onbedwingelijke tong en het kwaad wat eraan verbonden is. Het uitgangspunt is niet in die zin, in wat Paulus zegt, onder hun tong is slangenvenijn, andere vergif is op hun lippen. Dat is van ons. Maar die nieuwe tong die komt van buiten, van de hemel, net als de wind. Het duidt aan het spreken, de verkondiging. Het heilige evangelie, dat als een vuur verbrandt en zuivert, verlicht en verwarmt. Een vuur dat zich verspreidt en uit aan de sprake, de reine sprake van het heilig evangelie. O, wat zijn die deze broeders verblijd geweest, gewonnen. Hoe moeten we beginnen? Ik durf niet. Ja, ik ook niet. We moeten wachten op de Heilige Geest, heeft hij gezegd. En opeens staan ze stom verwonderd te kijken en te luisteren. Toch is dat niet genoeg. Nee, dat is niet genoeg. Dit zijn de tekenen. Maar de zaak, de betekenende zaak. Je zou zeggen, dit is de verpakking. Veel zegt. Dit is het lint eromheen, de strikjes. Dit is, als het ware, de aanduiding, de vorm. Maar nou, wat zit erin? En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. Zoals nooit tevoren. Ze waren wel bedeeld met de Heilige Geest. Maar nu komt die Heilige Geest om te wonen. Om te werken. Niet zomaar even zal Petrus op de bazuin blazen zoals Gideon. En straks is het weer stil. Voorgoed. Nee. Die Heilige Geest, hoe rijk ook in bedeling, in verschil ook van bedeling, die Heilige Geest neemt nu de intrek in de kerk. En in zonderheid met het oog op de verheerlijking van Gods naam. Met de bekendmaking van de ene naam. In zonderheid in verband met dat koninkrijk, dat door Heilige Geest zal komen tot glorie van de Vader en de Zoon. Ze werden allen vervuld, voor de derde keer vervuld. Pinksterfeest vol, huis vol, mensen vol van de Heilige Geest. Let nu op, wat is hier het wonderbare? Tekenen, wonderlijk, vervuld met de Heilige Geest, wonderlijk. Maar weet je wat zo wonderbaarlijk is? Met eerbied gezegd, de Heilige Geest die is door ons buiten de deur gezet. De Heilige Geest die hebben we zo verloren in het paradijs, omdat onze eigen geest, ons eigen inzicht moest nou eenmaal domineren, boven alles uit, boven God uit en boven elkaar. En toen zijn wij zo ten ene male ongeschikt geworden. En ten ene male afkerig. We leven bij onszelf en met onszelf en door onszelf. En we zijn daar eigenlijk vol van. Daar zijn we vol van. Het hart van de mensenkinder is vol om kwaad te doen. Ja, dat zou je wel mogen zeggen met het woord. En nu, die ondoordringbare muur wordt geslecht. Om het bittere lijden van de Heer Jezus Christus en zijn sterven en zijn opstanding, kan nu de Heilige Geest komen wonen in onbewoonbare huizen. Kan hij in plaats van dat de gedachten alleen maar bezig zijn met vernietiging en vernieling en ellende en oorlog en weet ik allemaal. Kan die Heilige Geest nu binnenkomen? En hij kan op de snaren gaan spelen van de ziel. En de eeuwige ontferming van God verheerlijken in ons hart. Zonder dat hij wegvliegt. Omdat het offer van de Heer Jezus Christus zo groot is. Ik kan het gewoon niet begrijpen. Ik heb dan elk Pinksterfeest gezegd. Ik kom er nooit uit. En ik denk jullie ook niet. Dat wonder van de Heilige Geest. Dat wij toch zoveel verdriet hebben gedaan. En nog. En dat wij elke dag wel mogen vragen. Heere, vergeef mij mijn schulden. En dat die Heilige Geest dan dat uit kan houden. Dat die Heilige Geest dat uit kan houden. Om te blijven. In ieder geval misschien om zich tijdelijk wel eens terug te trekken. Vanwege onze schuld. Omdat wij zulke weerspannigen zijn. Maar om toch weer terug te komen. En ons weer te leren. Dat kan ik niet begrijpen. Dat is ook te danken aan het offer en het gebed van de Heer Jezus Christus. Ze werden alle vervuld. Tjok, tjok, tjok. vervuld, vol. Er was eigenlijk op dat moment voor niets anders plaats. Zo is niet gebleven. Straks gaan ze ook weer naar huis. En dan gaan ze ook weer wat eten klaarmaken. En ze blijven niet spreken in allerlei talen enzovoort. Maar de kern waar het om gaat. De beslissing. De doorbraak. En de blinde heiden. Nu van God gescheiden zal zijn heil erkennen. Alle koninkrijken draad zijn geworden van onze God en zijn Christus. Dat groot, dat is gebeurd. Maar verder gebeurt toch nog dit. Dat die Heilige Geest ook nu nog zondaars harten vervult. Niet alleen om te mogen gaan verkondigen de naam die onder de hemel gegeven is, tot aan de einde der aarde. Maar ook persoonlijk, privé, waar ik al iets van gezegd heb, in de kerk. Pinksterfeest. Feest van de verwondering. Kijk, ik bedoel maar, het kan best zijn dat helemaal geen Pinksteren is voor jou. En dat je te laat naar bed gegaan bent. En dat je half slaperig en duf nog naar de kerk bent gekomen. Dat kan ik ook niet zien aan jou. Tenminste, meestal niet. Met welke gedachte je hier bent. Is het dan niet een wonder als je straks weggaat en je bent toch verblijd geworden? Of je hebt toch stilletjes gezegd, ach, laat van die milde regen ook wat op mij vallen. Heren, ik ben zo arm en zo blind. Is dat niet een wonder? Als je zo ook door die Heilige Geest geleerd, geleid wordt, dat die in zo'n leeg omhulsel of een omhulsel waar een hoop verkeerdigheid in zit, dat Hij komt en dat Hij Christus verheerlijkt en groot maakt en dat Hij ons erin meetrekt, zodat we ook blij worden. Oh, ik hoop dat we toch allemaal een zegen van het Pinksterfeest mogen ontvangen. En dat de zon der gerechtigheid onze harten bestralen. Hoop op God. Gij zult hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossingen van ons aangezicht. Hij is onze God. Amen.